Welkom bij deze nieuwe aflevering van Moederliefde. Ik ben Anne-Sophie, de host van Moederliefde. Dit seizoen maak ik samen met Lonneke van Houten. In deze aflevering hebben we het over de vier verschillende hechtingsstijlen. Een superbelangrijk onderwerp, want hoe we gehecht zijn is sterk van invloed op de loop van ons leven en het leven van onze kinderen en kleinkinderen.
Feit is wel dat datgene wat die ouder uiteindelijk in zichzelf ontwikkeld heeft of geleerd heeft of aan overtuigingen heeft zitten, dat hij dat straks gaat tegenkomen op het moment dat hij zelf een baby gaat krijgen. Zowel de vader als de moeder. En in die eerste fase van die 1000 dagen blijft die moeder de centrale figuur. Ook al proberen we met z'n allen dat heel erg in balans te brengen. En dat is ook goed, dat moeten we blijven proberen. Maar de moeder is nog steeds die centrale figuur, omdat het kind uit haar lijf komt. En zij dus die diepere verbondenheid op dat vlak ervaart. En het kind ook in haar lichaam gezeten heeft. Waarmee je dus ook werkelijk een overdracht hebt van de tijd in de baarmoeder.
In deze aflevering komen alle vier de verschillende hechtingsstijlen aan bod. Je hoort hoe je je eigen hechtingsstijl herkent en hoe de manier waarop je gehecht bent doorwerkt in de relatie met je kind. Lonneke, we gaan vandaag het hebben over waarom hechting zo belangrijk is. En ook wat je eigen hechtingsstijl, fundament voor invloed heeft op als je moeder wordt of bent. Ja. Jij hebt er een boek over geschreven, over hechting. Ik denk dat inmiddels iedereen gelukkig het wel is over hechting heeft gehoord. En hopelijk ook over waarom het belangrijk is. Maar kan jij ons nog een keer een uitleg geven over wat is hechting nou precies?
Ja, wat is hechting nou precies? Hechting gaat over de band die we aangaan met degene die ons in deze wereld ontvangen. Dus de ouders in eerste instantie. Daarna de mensen die ons nastaan, dus die daar een beetje in die inner circle omheen horen. Dat is eigenlijk de basis waar jij op moet kunnen terugvallen om je veilig te kunnen voelen in deze wereld en je te kunnen ontwikkelen, te kunnen ontplooien. Ja, en ik probeer het aan jonge ouders of aan zwangeren met hun partners uit te leggen als met de metafoor het vliegdekschip. Dus als ik een wezentje ben wat hier geboren wordt, heb ik eigenlijk een soort van vliegdekschip nodig van waaruit ik me kan gaan ontwikkelen. Ja, hoe moet je dat dan zien? Als je de eigenschappen van een vliegdekschip bekijkt, dan zie je dat een vliegdekschip altijd recht op de golven blijft, ondanks woelige baren, zullen we zeggen. Ondanks dat de oceaan super op en neer knalt en er hoge golven zijn en wat dan ook. Hij blijft altijd recht. Daarnaast zie je dat een vliegdekschip als kenmerken heeft dat er altijd iemand aanwezig is die zal reageren op de signalen die je uitzendt. Dat betekent, als ik opstijg vanuit een vliegdekschip en ik ga in de lucht allerlei toeren uithalen en van alles meemaken en ik roep mayday, mayday, help, help, dan is er altijd iemand die zegt, ja, zeg het maar. Wat kan ik voor je doen? En dat is eigenlijk een ontzettend belangrijk fundament in iemands leven die nog moet starten en die eigenlijk alles moet gaan ervaren wat er hier allemaal te ervaren is. Want het is nogal wat, hè? Menselijk leven aangaan is heel wat. Dus ja, en zo'n vliegdekschip geeft je ook de mogelijkheid om zowel weer veilig terug te keren, altijd weer daar thuis te komen en tegelijkertijd je vleugels te spreiden en je op onderzoek uit te gaan. Dus het is niet iets waar je op vastgeklonken wordt. Want het is hier veilig. Nee, ga maar. Ga maar vliegen en als het nodig is, kom je terug. En eigenlijk zijn dat allemaal de basiseigenschappen voor heel bewust en veilig ouderschap. Is wat heb je uiteindelijk je kind te leren? En dat begint al heel vroeg, als hij net die buik uit is eigenlijk. Is van, hey, welkom, je bent hier veilig. Ik ga je beschermen. Ik ga je koesteren. Ik ga je liefde geven en je mag je uiten, je mag huilen, ik zal reageren op wat je nodig hebt. Ik zal je helpen bij wat je nodig hebt. En ik ga je straks ook de ruimte geven om je te ontwikkelen zoals het voor jou fijn is. En zodat je helemaal trouw kunt blijven aan jezelf. Dus ja. Allemaal basiseigenschappen van een veilige hechtingsbasis. Is dat je ja, daarin jezelf mag ontplooien zonder afgestraft te worden. En het is een onvoorwaardelijke bedding van liefde.
Ja.
Ja, dus ja, dat is eigenlijk het mooiste wat ik kan zeggen over veilige hechting.
Ja, want dit is dus dit is hoe het gemaakt is om te zijn. Hoe we ons idealiter, dus hoe we ontvangen worden en hoe we ons ontwikkelen.
Ja.
We hebben natuurlijk allemaal, ieder van ons heeft een ervaring op het gebied van hechten. We hebben ons allemaal gehecht aan onze ouders of onze verzorgers.
Ja.
Bij sommigen is dat goed gegaan. Bij anderen is dat minder goed gegaan of helemaal niet goed gegaan. Mm-hmm. Misschien is het fijn om aan het begin al en ook met het met dat voorbeeld van het vliegtuigschip, want je hebt natuurlijk vier verschillende hechtingsstijlen. Nu is dit, heb je net verteld over de veilige hechting.
Ja. Ja.
Zou je aan de hand van dat vliegtuigschip willen uitleggen wat die verschillende hechtingsstijlen zijn die er zijn? Dus eigenlijk zou iedereen zich in principe dus in één van die vier of in meerdere kunnen herkennen.
Ja, dus je mag het in die zin mag je het breed zien. We hebben allemaal een hechtingsfundament wat we met ons meedragen. Dat is eigenlijk hetgeen wat wij allemaal in ons hebben, waar wij het al vaker over hebben gehad. Het innerlijke kind in ons is in ieder aanwezig. En het innerlijke kind kent twee kanten. Dat is aan de ene kant het zonnekind, wat heel blij en vrij en zichzelf durft te zijn en zich nogmaals in onvoorwaardelijke liefde ontvangen voelt. En we hebben het schaduwkind. En het schaduwkind is het kind in ons wat allerlei overtuigingen over onszelf en over de wereld en over de ander in onszelf vastzet, vanuit de dingen die minder positief verlopen. En ja, wat we, zoals de literatuur beschrijft, zou 60% van de wereldbevolking veilig gehecht moeten zijn.
Mm.
Ik geloof er niks van. Nee, zelfs meer. Sorry, ik zeg het niet goed. Ik denk dat de literatuur geeft dat 80-85% veilig gehecht.
65% is veilig gehecht.
Oké, okay, ja. Nee, ik denk dat dat veel minder is.
Ja, dat denk ik ook.
Ik denk eigenlijk dat we ontzettend veel ervaringen opdoen in onze basisstructuur al. Omdat juist al die ouders die wij zijn ook innerlijke kinderen in zichzelf hebben met een fundament waarvan alles in wankelt. En dat is heel moeilijk om dat niet te hebben natuurlijk. Want je hebt allemaal een innerlijk kind met een schaduwkind in jezelf aanwezig. Ook als je kinderen krijgt. Maar dus ik denk dat veel minder mensen veilig gehecht zijn.
Ja.
Maar goed, sommige mensen zijn voor een gedeelte veilig gehecht.
Ja, want het is natuurlijk ook niet zwart-wit.
Nee, en voor een stukje onveilig.
Ja.
Dus je hoeft nergens geen zwart-wit plaatje op te zetten. Maar je kan eens kijken, als we hier wat uitleg over geven, wat je in jezelf herkent. En dus je denkt van, goh, dat is iets wat ik ook wel heb. En als je het vliegtuigschip als centraal punt neemt, dan is bijvoorbeeld als je het gaat hebben over de veilige en de onveilige gehechtheid, dan heb je binnen die onveilige nog drie soorten. En dan doe ik het even, nu maak ik even de meest heldere schakering, hè, want er is natuurlijk heel veel nuance op aan te brengen. Nou, binnen die onveilige gehechtheid heb je om te beginnen de angstige gehechtheid. Hoe kan iemand angstig gehecht raken? Nou, in ieder geval doordat bijvoorbeeld de ouders angstig gehecht waren. Hè, dus het kan heel goed zijn dat de ouders in zichzelf een angstig hechtingsfundament hadden, waardoor het bijvoorbeeld heel spannend is om vanuit het vliegdekschip uit te vliegen. Als je je vleugels wilt spreiden namelijk, heb je daar wel moed voor nodig. En je hebt ook ouders nodig die je stimuleren om te gaan ontdekken. Dus als je ouders hebt die bijvoorbeeld de wereld heel spannend vinden en die overal bang voor zijn, of die de neiging hebben om je veilig binnen te houden, dan kan het zijn dat dat een invloed heeft op jouw hechtingsfundament en dat je ook in jezelf de overtuiging gaat opslaan, ik kan dit niet alleen, of de wereld is onveilig, of ik kan maar beter veilig me conformeren aan de regels van papa en mama, want ik weet niet wat er anders gebeurt. Of als ik me vrijheid ga toe-eigenen door wel op te stijgen van het vliegtuigschip, dan kan het zijn dat die ouders daar bang van worden. Dus doe ik het maar niet. Het zijn allemaal mogelijkheden om angstig gehecht te raken. Dus wat zie je dan? Hè? Je mag het zo bekijken. Een kind gaat altijd iets doen om de ouders zich zo goed mogelijk te doen voelen. Dat is onze reflex. Wij willen dat die ouders zich zo goed mogelijk voelen. Als je...
Om zelf te overleven.
Ja, dat is ook het mooie. Ik heb heel veel apensoorten en ook leeuwengedrag bekeken. Toen ik ging studeren over hechting. En dan zie je dat die jongen continu scannen wat die ouders aan het doen zijn. Dus de hele tijd scannen. Wat is dat die moeder aan het doen om te zorgen dat wij veilig zijn? En ja, en dat gaat een jong gaat dat gewoon kopiëren. Dus je ziet kopieergedrag. Je gaat ook zien dat een jong uiteindelijk zijn best gaat doen om zich aan te passen aan wat nodig is om die moeder zich veilig te laten voelen. Dan gaat bijvoorbeeld een mensenkind gaat pleasen. Ja. Hè, als ik maar zo lief en zo rustig mogelijk ben, dan voelt mama zich beter en dan zal dat ook beter. Dan ben ik ondertussen ook veiliger. Als mama zich beter voelt, ben ik ook veiliger. Vermijdende gehechtheid. Dat is het tweede die er is. Hè. De vermijdende gehechtheid is eigenlijk het ontstaat wanneer je als je weer het vliegdekschip pakt, iemand vliegt uit, zit boven in zijn eigen kleine vliegtuigje en is in het leven aan het vliegen. Maar geeft een signaal af naar het moederschip van help, help, ik heb iets nodig. En het schip reageert niet. Dat is hetzelfde met een baby. Als een baby veel huilt, of gewoon regelmatig huilt en de ouders reageren niet op de signalen. Laat hij het kind huilen, dan zal het kind uiteindelijk leren. Als ik een signaal uitzend, wordt er niet op mij gereageerd. Dus er is niemand voor mij. Ik zal het dus alleen moeten rooien. Vermijdende gehechtheidsfundament ontstaat eigenlijk vanuit dat stuk. Ik doe de overtuiging in mijzelf op. Ik sta er alleen voor. En dat kan zijn omdat de ouders niet kunnen reageren op de signalen. Of omdat de ouders niet gewend zijn om te reageren op de signalen. Omdat ze zelf nooit reactie hebben gehad op hun signalen. Dus het betekent dat er een bepaalde onafhankelijkheid moet ontstaan om te overleven. Ja, want je voelt als ik een beroep doe op deze ouders zijn ze er niet. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat je in die eerste fase van dat baby zijn, binnen die eerste 1000 dagen, reageert op de signalen. Dat je een kind laat voelen, ik ben er voor jou, wat er ook gebeurt.
Ja.
Dus dat laten huilen, zeker in die eerste fase, is eigenlijk altijd funest. Omdat een kind van binnen, ja natuurlijk niet rationeel, maar reflectoir de conclusies trekt. Ik ben alleen. In eerste instantie, ik ben onveilig. En daarna, ik ben alleen. Dus ik moet zorgen dat ik het alleen rooi. Ja. En dat is ook weer het verschil met die angstige gehechtheid. Daarin zullen ouders misschien wel reageren op de signalen. Maar weer zo overmatig reageren. Dat ze de angst op het kind projecteren die ze in zichzelf wakker hebben. Ja, dus daarmee leert een kind, oké, mijn ouders zijn er, maar die zijn eigenlijk ook heel bang. Het is hier dus levensgevaarlijk.
Ja.
Bijvoorbeeld, het is een vorm van... Hè. Ja, en je ziet dus dat bij angstige gehechtheidsfundamenten mensen later in relaties zaken ontwikkelen als verlatingsangst. Hè, dus in relaties heel bang zijn dat de ander er vandoor zal gaan of dat de ander niet genoeg van ze zal houden omdat ze er werkelijk te wankel in staan. En bij vermijdende gehechtheidsstijlen zie je dat mensen over het algemeen bindingsangst ontwikkelen.
Ja, eigenlijk zo logisch.
Zo logisch, ja. Hè? Want ik heb geleerd om alleen te overleven en daar niemand voor nodig te hebben. Ja. En in die angstige gehechtheidsstijl leer je om juist te overleven door iemand heel erg nodig te hebben en heel veilig binnen die cirkel te blijven. Ja. Dus ja, dat werkt heel anders uit. Hè? En dat is eigenlijk ook wat zie je bij vermijdende gehechtheid, dat mensen later heel moeilijk kunnen ontspannen in die liefde, in de overgave, omdat... Ja, ze niet kunnen vertrouwen op die onvoorwaardelijke reactie daarop en op die aanwezigheid. Dus ja, iedere keer weer teruggaan naar wat doet dat in die eerste 1000 dagen van een mensenleven als je zus of zo reageert. Ja, en dan...
ja, het is natuurlijk ook een gedachte of een gedachte en voelstap die we niet gewend zijn om te maken. Is als je dus in het hier en nu ergens relationeel tegenaan loopt, dan heeft dat altijd te maken met de ervaringen die je op hebt gedaan als kind. Waarin je van conceptie eigenlijk tot 2 jaar, sowieso tot 6 jaar, in hypnose staat bent. Waarin je zoveel leert, maar het niet meer weet dat je dat geleerd hebt.
Ja,
dus dat is dat is natuurlijk moeilijk. Mm-hmm. Omdat het niet bewust is. Het is niet een herinnering die je hebt zoals je weet van... Oh, ik ben vorige week was ik daar en daar.
Nee, je slaat het dus op in een onbewuste staat van zijn, maar je bent wel aanwezig. Hè? Dus ja, kinderen die zijn nog niet rationeel, zijn die overtuigingen aan het vastzetten. Nee. En dat is ook het gekke daarvan. Dat is ook vanuit het therapiewerk wat ik geef. Het bizarre is dat wij slaan zoveel zaken heel diep in ons systeem op, zonder dat we weten dat we het doen.
Precies.
He, dus dat ik leg het aan cliënten wel eens uit met, ja, stel je voor, je was 2 en je leerde dat groen groen is. En nu probeer ik jou te leren dat groen misschien wel minder groen is als jij denkt, maar misschien wel geel of een beetje blauw met oker of misschien wel paars, rood en roze en alles door elkaar. En dat is heel moeilijk als je geleerd hebt, ja, maar groen is groen. En zo gaat dat ook met hoe wij voelen over onszelf, over hoe we kijken naar de wereld, over hoe we onze ouders ervaren en de overtuigingen die we dus vastbijtelen in alles wat we zijn. En dat zijn dan allemaal nog imprints die we opdoen, doordat we dingen meemaken in relatie tot wel of niet reageren van de ouders op wat voor manier.
Ja.
Maar we doen ook nog heel veel zaken op overdrachtelijk, zonder dat we het weten. He, dus zaken die al in onze ouders leven, die op epigenetisch gebied al vast liggen.
Ja, onze grootouders, overgrootouders.
Ja, dus we hebben heel veel zaken bij ons die we via de ouders hebben opgedaan door generatieoverdracht.
Ja.
Dat is nog een heel onbewust stuk waar je wel naartoe kunt, maar dan moet je wel, laten we zeggen, daar heb je wel werk voor nodig, waardoor je daar een beetje laagje voor laagje naartoe werkt. Hè?
Ja.
Maar goed, we weten ook dat als jij heel vroeg al de overtuiging opdoet, ik doe er niet toe. Ik ben hier niet welkom of mijn ouders zijn niet in staat op mij te reageren. Dat heel veel effect heeft op de rest van je leven. Op de manier waarop je in relaties komt. In de manier waarop je naar jezelf kijkt en de wereld ervaart.
Ja, dat is natuurlijk niet
iets
wat je leven lang bij je hoeft te dragen. Dat kan je helen, maar daar is het bewustzijn voor nodig.
Je hebt daar werk te doen. En daarom is het ook, denk ik, voor iedereen goed. En we zouden dat eigenlijk al heel erg vroeg in ons leven mogen doen. Is te weten dat we een innerlijk kind in ons hebben. Waar we voor te zorgen hebben en waar we naar te kijken hebben.
Ja.
En laat ik heel even terugkomen op die laatste gehechtheidsstijl. En daarna kunnen we eens intunen op wat is dat nou voor ouders die een kind krijgen. Wat laat zich dan zien? De derde is eigenlijk de gedesoriënteerde gehechtheidsstijl. En dat is... Ja, dat is eigenlijk de meest moeilijke om mee aan de slag te gaan. Omdat gedesoriënteerd gehecht raken betekent dat je vanuit een niet aanwezig vliegdekschip de wereld moet gaan verkennen. Dus het vliegdekschip is geen vliegdekschip. Het is een schip wat de een moment onder water staat, het andere moment misschien een klein beetje boven water, maar waar je eigenlijk nooit op kunt vertrouwen. Probeer je voor te stellen dat gebeurt bij kinderen die geboren worden in situaties waar ouders zo wankel zijn, waar het zo instabiel is dat je het ene moment voelt ik ben veilig en 3 seconden later voelt ik ben onveilig. En dan denk ik aan situaties waarin ouders psychisch instabiel zijn, waarin je te maken hebt met kwetsbare gezinnen, waar ook misschien te maken waar je bijvoorbeeld met alcohol of drugs te maken hebt, armoede, relationele heftige problematiek, mishandeling. Zaken als misbruik. Kinderen die werkelijk heen en weer geslingerd worden en alleen maar proberen te overleven. Dus elk moment opnieuw de temperatuur moeten opnemen. Hoe is mijn moeder of mijn vader op dit moment? En kan ik daar wel of niet op bouwen? En dat kan een volgend moment weer anders zijn. Dat is heel desoriënterend, hè, zoals ik het zo uitleg. Dus die desoriëntatiestaat, die maakt dat ze eigenlijk nooit weten waar ze aan toe zijn en dus in zichzelf ook zo'n fundament ontwikkelen. Geen idee wie ik eigenlijk ben, waar ik op kan bouwen. Ja, dat is een hele ernstige vorm van pathologische gehechtheid.
Ja.
En bij de angstige en vermijdende gehechtheid, daar is het makkelijker, ook niet makkelijk, maar makkelijker om in te overleven. En kom je wel allerlei dingen tegen in je leven. Maar daar kan je nog wel behoorlijk wat aan doen. En bij de desoriëntatie is het echt wel de bedoeling dat je behoorlijk dieptewerk en therapie gaat doen. Om jezelf daar een stuk uit te halen. Ja.
En bij welke dingen in je leven herken je deze hechtingsstijl?
Nou, gehechtheidsfundamenten die kom je tegen eigenlijk in de manier waarop je over jezelf voelt. Je zelfbeeld, je mate van zelfliefde, zelfacceptatie. Zelfafwijzing is een hele grote. Binnen een ongezonde gehechtheidsstaat is de zelfafwijzing vaak heel erg groot. Je komt hem tegen in relaties die je later gaat opdoen, maar al in je kindertijd in hoe je hoe je je voelt in de wereld, hoe je de wereld om je heen ervaart. Maar het kan ook gewoon simpelweg binnen vriendschappen zijn en binnen werkrelaties. Mate van angst en depressie en ga zo maar door. Eigenlijk in allerlei zaken kom je dat tegen. Het speelt altijd een rol. Het is niet het enige wat een rol speelt. Er is zoveel. Hè. We bestaan uit zoveel laagjes. Dus ja, je hechtingsfundament hoort eigenlijk bij je psychologische laag. Dus de plek waar je je psychologie ontwikkelt, waar je mee de wereld ingaat. Maar er zijn zoveel andere dingen die invloed op ons hebben. Zoals generationele overdracht, de ervaringen die we opdoen in ons leven. De mensen die we ontmoeten, de live events die we meemaken. Dus alles heeft invloed.
Ja.
Maar dat fundament, dat loopt er altijd zo'n beetje doorheen te kabbelen. Ja, dus dat is ook waarom ik eigenlijk altijd wel in het werk met mensen op een bepaald punt kijk naar, oké, welk fundament zit daar in jou wat hier meedoet in deze race? En heel vaak heeft dat te maken met zelfbeeld.
Ja, dus eigenlijk hoe je naar jezelf kijkt.
Ja, hoe voel ik me over mezelf?
Ja, wordt heel veel in zichtbaar.
Daar wordt heel veel in zichtbaar. Hè? En we weten allemaal hoe het uitwerkt als we ons onzeker voelen over onszelf. Of als we onzekerheid maskeren. Op wat voor manier dan ook in relaties werkt dat altijd uit. In wat voor relaties ook.
Ja.
Ja.
Want wat ik zo bijzonder vind eigenlijk in kinderen of mensen die veilig gehecht zijn, dat zij zichzelf leuk vinden.
Ja, precies. Daar gaat het over. Ik krijg wel eens de vraag, hoe herken je iemand die echt veilig gehecht is? Die over het grootste gedeelte veilig gehecht is, dat is inderdaad iemand die zichzelf leuk vindt, die zichzelf kan neerzetten. Ook niet overmatig, want dan kom je weer meer in de narcistische hoek.
Maar dat heeft natuurlijk een heel andere ondergrond. Want daarvanuit zet je jezelf neer, omdat je zo ontzettend onzeker bent eigenlijk.
Ja, en het is altijd een masker.
Ja.
Dus ook mensen die de neiging hebben om zichzelf te overschreeuwen of zichzelf heel groots neer te zetten. Het is altijd een masker met daaronder meestal een gedesoriënteerd hechtingsfundament. Ja. Helaas. Maar goed, we zijn niet allemaal in staat om daarachter te kijken. Maar als je eenmaal door hebt hoe die psyche daardoor beïnvloed wordt, dan zie je eigenlijk in elke vorm van gedrag zie je wel een maskering. Dus het is ontzettend waardevol als je in staat bent om achter elke vorm van gedrag de diepere staat van zijn te ontdekken en ook te willen ontdekken.
Ja, dan gaat de wereld er heel anders uitzien.
Ja, dat is absoluut zo. Hè? Want,
dat gedrag altijd een reden heeft en een verhaal eronder.
Juist, en het mooie is dat ik ben zelf heel erg veel bezig met de cursus in wonderen. Omdat je eigenlijk elk gedrag, daar kun je ofwel een uiting van liefde ofwel een roep om liefde in ontdekken. En ook negatieve uitingen van gedrag, in die zin van bijvoorbeeld narcistisch gedrag of overroelend gedrag, is uiteindelijk een roep om liefde. Ja. En dat geldt ook voor die persoon waar je mee in een relatie zit, die misschien emoties of gevoelens probeert te vermijden. Dat heeft ook alleen maar te maken met het feit dat van binnen ooit als kind als heel onveilig ervaren werd om die emoties en gevoelens te uiten. En dus is er een vermijdende gehechtheidsstijl ontstaan waarbij men denkt dat men veiliger is door het niet te uiten. Hè? En zo ontmoet je allemaal menselijke zaken in elkaar die uiteindelijk allemaal daarover gaan. Die uiting van liefde of die roep om liefde. En ja, helaas, heel vaak is het een roep om liefde omdat we allemaal onvoorwaardelijke liefde tekort gekomen zijn.
Ja.
Uiteindelijk gaat daar ook dat hele verhaal over die hechting over. Je hechtingsfundament is een overdracht die je gaat geven aan je kinderen. Hè? Dus,
maar is dus niet genetisch bepaald?
Nee, absoluut. En daarin hebben we ook met elkaar eigenlijk hartstikke veel werk te doen. Hè? Want eigenlijk leren wij ook van elkaar bepaald gedrag aan. En ja, dat zie je natuurlijk ook in deze tijd, dat wij dat allemaal op onze eigen plek lopen te doen in ons eentje. En niet meer in een roedel waar we met elkaar samen aan het ouderen zijn. En dat is super jammer.
Ja.
Dus je zou daarin van elkaar mogen leren. Maar goed, feit is wel dat datgene wat die ouder uiteindelijk in zichzelf ontwikkeld heeft of geleerd heeft of aan overtuigingen heeft zitten, dat hij dat straks gaat tegenkomen op het moment dat hij zelf een baby gaat krijgen.
Ja.
Zowel de vader als de moeder. En in die eerste fase van die 1000 dagen blijft die moeder de centrale figuur. Ook al proberen we met z'n allen dat heel erg in balans te brengen. En dat is ook goed, dat moeten we blijven proberen. Maar de moeder is nog steeds die centrale figuur, omdat het kind uit haar lijf komt.
Ja.
En zij dus die diepere verbondenheid op dat vlak ervaart. En het kind ook in haar lichaam gezeten heeft. Waarmee je dus ook werkelijk een overdracht hebt van de tijd in de baarmoeder.
En het is toch ook juist iets heel moois. Dat een moeder dat baken van veiligheid blijft in die eerste tijd.
Zeker, zeker. En daar zitten ook stukken overdracht van de vader naar het kind toe op epigenetica gebied. Hè. Dus laat me zeggen, je hebt allerlei verschillende laagjes die meedoen. De epigenetica komt via de cellen, via vader en moeder beide. Dan heb je de tijd in de baarmoeder, waarbij het vooral de overdracht van de moeder naar de baby is. Je hebt de generatieoverdracht, de zaken die opgeslagen zijn. En dan daarna komt de imprint vanuit die vader en die moeder, of die partner en die moeder, die vanuit hun eigen overtuiging en hun hechtingsfundament aan het ouderen gaan.
Ja.
En dan komt die invloed. En daarin hebben die beiden evenveel invloed. He, dus zowel de vader, die vanuit zijn of haar, ja, de vader of de partner die vanuit zijn of haar hechtingsfundament aan het ouderen gaat, als de moeder. Ja, en dan is het natuurlijk logisch dat je daar als beginnende ouder superveel van jezelf tegenkomt in allerlei gevoelens. Ja. Maar vaak is dat niet bewust. Dus heel vaak praat ik met ouders en vooral beginnend met moeders die zich niet goed voelen in die eerste tijd nadat ze een baby hebben gekregen. Niet weten waarom ze zich niet goed voelen en daarna zich heel veel vragen over zichzelf gaan stellen van hoe komt het dat ik me niet goed voel? Waarom voel ik me niet goed? Hoe kan het nou dat het zo gaat? Ik had dit nooit verwacht.
Ja, het is natuurlijk ook een tijd dat je zelf ouder wordt, wordt er natuurlijk ook iets geactiveerd.
Ja.
Wordt ook die herinneringen, ja, die worden ook geactiveerd in jezelf.
Precies, het gaat helemaal open. Hè? Dus ja. En dat is wat we in eerdere podcasts ook wel besproken hebben. Dus luister vooral ook eens terug naar de podcast over angst bijvoorbeeld. En ook de eerste die we gemaakt hebben samen in seizoen 1. Daarin leggen we dat ook al voor een stukje uit, wat er dan eigenlijk gebeurt.
Ja.
He, maar er zijn ontzettend veel overtuigingen die wij ons als kind heel jong al eigen maken, die later geactiveerd worden doordat we zelf moeder worden.
Ja, wat dus ook aangeeft, het is heel goed en helpend om werk vooraf te doen. En dus al te weten van, oh ja, dit zijn de thema's in mijn leven.
Juist.
En de patronen in mijn leven. En sommige stukken kunnen ook pas komen als je daadwerkelijk de ervaring krijgt van het moeder worden.
Ja. Ja, het opent zich hoe dan ook op een bepaald punt in je leven en vaak na aanleiding van een live event. Nou ja, een kind krijgen is een enorm live event, hè? En dan komen die zaken tevoorschijn. Dus ja, je hechtingsfundament is misschien tot die tijd nog een onbewust stuk geweest en het mag eigenlijk best wel eens onderzocht worden. Van goh, hoe zit dat bij mij? En nogmaals, belangrijk is, het is niemands schuld, want wij allemaal hebben een innerlijk kind in ons, een hechtingsfundament van waaruit wij in het leven staan. Ook onze ouders hadden dat. Die dat weer ook weer van hun ouders en daarvoor weer overgeërfd hebben. Hè? Dus, en onze generaties die worden langzaam bewuster. Hè, dat gaat heel langzaam, millimeter voor millimeter. Maar als ik terugkijk naar mijn oma, hoe zij mijn moeder heeft opgevoed.
Ja.
Dat was nog uit zo'n dieper onbewustere staat. Zo intens gericht op vermijden van emoties, van gevoelens. Het juist de kinderen harden. Ja. Laten huilen.
Niet verwennen.
Niet verwennen. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als we weten dat we pas eigenlijk sinds de jaren, nou eind jaren 90, de baby's bij de moeders laten nadat ze geboren zijn. Daarvoor lagen ze in glazen bedjes achter het glas.
Ja.
En we hadden geen idee over hoe belangrijk het was om die baby juist gelijk in die veilige omhulling te laten.
Ja.
Nou ja, als je je voorstelt dat onze oma's en opa's allemaal nog geleerd hebben om juist niet naar hun gevoelens toe te gaan, dan hebben wij allemaal nog ouders gehad die daar vermijdend in gehecht waren. Dan kan je gewoon echt wel Ja, dat is gewoon zo. Ja, dus we zijn pas heel langzaam aan het ontwaken op dat gebied. En daar is dus nog veel te helen. Ja, dus we mogen daar nog heel veel meer bewustzijn op zetten. Ik denk ook dat het in de geboortezorg nog veel beter moet dan het nu gaat.
Ja.
We hebben al grote stappen gezet, maar we moeten nog veel grotere stappen zetten om
zeker
te werken aan veilige hechting.
Ja.
Vanaf het allereerste moment. Ja.
Ja, en het allereerste moment zijnde eigenlijk al met de conceptie.
Ja,
aangezien
zeker.
De hechting natuurlijk begint.
Ja.
Daar.
Ja. Maar er is veel, veel werk te doen en we hebben nog wel wat te gaan hoor. Want in die zin. Ja, we zouden eigenlijk, zoals heel mooi Anna Verwaal, die zegt altijd zo mooi, vind ik, als het heeft over dat hele binnenbaarmoederlijke stuk waarin we al zoveel imprints opdoen. Als we toch eens één generatie zouden kunnen resetten, waarbij we gezond, veilig gehechte mensen kinderen lieten krijgen, dan waren we een heel eind verder. Maar zover zijn we nog lang niet.
Nou ja, dat is natuurlijk waar we hadden het net natuurlijk over, dat er gezegd wordt dat zo'n beetje 65% van de mensen veilig gehecht zijn. Ik denk, als dat zou zijn, dan zou de wereld er heel anders uitzien.
Ja, wij leven dit leven vanuit onze schaduwkinderen, als we niet ons bewust willen worden van die aanwezigheid van die schaduwkinderen. Ja. Dus al die wereldleiders en al die mensen die oorlog lopen te voeren, die doen dat vanuit hun schaduwkind.
Ja.
Namelijk vanuit de negatieve imprints. En dat gaat over in, dat is in alles zichtbaar. En dat is natuurlijk op grote schaal geeft dat grote schade. Maar ook wij binnen onze eigen kleine gezinnetjes mogen nog bewuster worden van wat doet dat schaduwkind in mij eigenlijk? En wat heb ik daar nog in te onderzoeken? En hoe kan ik dan anders in mijn ouderschap gaan staan? En of hoe kan ik mezelf liefdevoller bekijken in de dingen waarin ik nu tegen mezelf aanloop in dat prille moederschap?
Ja, ook omdat waar je zelf in tekort schiet, dat betekent altijd dat je daarin zelf tekort hebt gehad toen jij het nodig had.
Ja, precies.
Dus dat is eigenlijk dus zo'n waar we dan vaak, of wat ik heel vaak zie bij vrouwen, dat ze dan eigenlijk zich schuldig voelen over dat ze het niet geven. En denken, waarom ben ik geen goede moeder? Waarom kan ik dit niet? Waarom doe ik nou zo? Is zo'n... Dan voel ik zo van, oh, maar je hebt het zelf niet gehad. Dus het is heel logisch dat je dit voelt. En die gevoelens van schuld daaroverheen, die maken het alleen maar zwaarder.
Ja, dus wat je daar zegt is superbelangrijk. Dit alles mag je vanuit liefde voor jezelf gaan doen.
Ja.
En je hoeft niet al die gevoelens die je daarin hebt te veroordelen. Hè, dus als jouw kindje huilt, is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Hè? Jouw baby doet continu een appel op jou. En soms kan dat huilen echt weerstand oproepen in jezelf. Of misschien wel zelfs agressie.
Ja.
En ik wil niet nu voor jou zorgen. En dat heeft allemaal te maken met dat wat je in je eigen innerlijke kind nog ontbeert.
Ja. Ja,
dus daarom is het ook zo belangrijk dat moeders bemoederd worden als ze zelf moeten moederen.
Ja, gedragen worden.
Omdat je hebt het nodig om die zorg te ontvangen die je de continu 24 uur per dag hebt te geven aan je kind. Hè? Dus... Ja, je mag jezelf daar echt super liefdevol in tegemoet treden. Maar het is wel moeilijk voor veel vrouwen. Veel vrouwen gaan
het is
daar,
heel moeilijk, omdat het ook heel... We hebben het natuurlijk die link van je reageert om een reden ergens. Je hebt zelf daarin een geschiedenis die niet bewust voor je is nu. Maar dat heeft een verhaal. Dus als jij heel veel boosheid eigenlijk voelt, als jouw kind boos wordt... Dat heeft waarschijnlijk iets te maken met dat jij vroeger nooit boos mocht zijn.
Precies.
Maar vervolgens is dat is natuurlijk in een tijd gebeurd waarin we dat niet kunnen herinneren. Maar het feit dat je lichaam dat vertelt, dat vertelt het verhaal eigenlijk.
Ja, zo mooi wat je zo omschrijft. Inderdaad ook met dat boos worden,
ja.
Ja,
het is natuurlijk vaak met huilen, met boos worden.
Ja.
Daar komen die emoties zo in, worden daar zo in zichtbaar.
Ja.
Maar als we daarin met liefde naar onszelf kunnen kijken en vooral dus iemand naast ons hebben die dat aanspreekt met liefde. Hoe komt het dat je daar boos van wordt? Wat is het verhaal? Wat vertelt je lichaam je? Dan kan dat bewust worden en kan het helen.
Ja.
Maar de schaamte en de schuld erover, daardoor kan je juist niet helen. Nee. Want daardoor wil je het verbergen, verdrukken.
Ja. Ja, en soms is dit een proces wat best lastig is om helemaal in je eentje te doen.
Heel lastig.
Omdat innerlijk kindwerk, daar gaat het over. Hechting, je hechtingsfundament aankijken is innerlijk kindwerk.
Ja.
En vaak heb je daar toch wel wat hulp bij nodig. Ja, dus, ja.
Ja, dat is ook heel, dat is ook iets heel moois. Ik denk dat, ja, dat wat dat betreft ook het zo genormaliseerd eigenlijk moet worden dat we hulp vragen nodig hebben.
Mm-hmm.
We zitten natuurlijk ook in een heel onnatuurlijk,
ja,
stuk dat we allemaal zo individualistisch kinderen krijgen,
ja,
in huizen die met elkaar verbonden zijn.
Precies.
We doen het allemaal zo, ja, zelf. En zo is het eigenlijk helemaal niet bedoeld.
Nee, nee. Nee, daarom probeer ik ook met regelmaat vrouwen bij elkaar te brengen. Gewoon aan tafel met elkaar te praten over al die gevoelens die het, ja, oproept. En als je daar gewoon dan een beetje wat leiding geeft en een beetje meer verdiepende vragen opstelt, dan is het zo fijn en ja, ook bevrijdend om jezelf aan te kijken en te zien dat we er allemaal mee zijn.
Ja.
Met ditzelfde stuk. Ja.
Ja, ik denk als afsluitende vraag ik neer wil leggen nog. Als je dus erachter komt, oh ja, ik ga een kind krijgen. Ik wil graag moeder worden. Ik heb een kind gekregen. Ik ben al heel lang moeder en ik loop tegen heel veel dingen aan.
Mm-hmm.
En ik zie nu, oh ja, dat kan wel eens te maken hebben met mijn eigen geschiedenis. Wat zijn dan stappen die je kan zetten?
Ja, ik denk dat het goed zou zijn als er, als je eens een coach zou opzoeken, iemand die met innerlijke kindstukken weet te werken. Hè? Dus nogmaals, niet vaak zijn het verloskundige coaches die rondom ouderschap werken. Oriënteer je daar een beetje, want het is wel belangrijk dat een coach een stapje verder gaat dan alleen maar de oppervlakte. Hè? Dus dat je iemand zoekt die je innerlijk kindwerk kent. En met jou daarover kan reflecteren. En je kan bijvoorbeeld bij je verloskundige informeren, of bij je huisarts, of er mensen in de omgeving zijn. De stap naar een therapeut is vaak een te grote stap.
Ja, ook heel vaak helemaal niet nodig.
Heel vaak niet nodig. Dus het is gewoon heel fijn om met iemand gesprekken te voeren daarover, over die gevoelens. En daarmee geef je eigenlijk jezelf een prachtig cadeau. Namelijk gewoon ruimte om erover te praten met iemand die jou helpt, de juiste vragen stelt. En ook ruimte kan geven aan die gevoelens die daar zijn.
Ja, want heel vaak als je, ja, ruimte geeft aan die gevoelens, dan, ja, worden ze vanzelf kleiner.
Ja, en het is ook een kwestie van wennen. Tijd is je beste vriend. Hè? In je beginnend moederschap heb je tijd nodig om te wennen aan je nieuwe leven, te transformeren in die rol, de focus van jezelf af te gaan halen en te durven te gaan verleggen naar dat kind wat je nodig heeft. Daarin de balans te bewaken. Dat kost tijd en heel vaak merk ik ook dat vrouwen heel snel een beetje, ja, het gevoel hebben, ik moet weer helemaal oké en weer zo zijn zoals ik was. En waarom gebeurt dat niet? Ja, voor een nieuwe baan heb je nog een jaar inwerktijd. Laat staan voor het, ja, voor het jonge ouderschap. Hè? Dus geef jezelf de tijd om te transformeren. En dat mag je best een jaar vooruit trekken. Dat je, ja, ik hoor vaak dat vrouwen pas zeggen, nou, na een jaar voelde ik me weer een klein beetje de mezelf en wel mijn nieuwe zelf. Want ik werd nooit meer dezelfde die ik was. Ja. Ik werd mijn nieuwe zelf met meer rust. Dus ja, en als je in die periode af en toe eens een gesprek met iemand hebt om daar wat op te beschouwen en je te helpen, is enorm waardevol. En wat mij betreft zou dat eigenlijk de standaard mogen zijn.
Ja,
ja.
Ja, dat zou eigenlijk gewoon een onderdeel moeten, ja, zijn van de geboortezorg. Hè?
Absoluut, ja. Ja, ja.
Nou,
hechting.
Ja, er valt natuurlijk zoveel over te zeggen, maar ik denk dat we,
ja,
voor nu
over hechting, ja, en in alle onze andere podcasts komen daar weer allemaal gerelateerde onderwerpen aan voorbij, ja, die ook het hoe en waarom van hechting uiteindelijk ook weer allemaal weer uitleggen.
Ja,
ja.
Nou,
goed.
Dank je.
Jij ook.
We zijn aan het einde gekomen van ons gesprek. Misschien heb je vragen. Heb je een onderwerp waar je graag over zou willen horen? Of wil je gewoon contact leggen? Wat het ook is, we horen graag van je. Je kan ons bereiken via hello@noerbirth.nl. Moederliefde is een productie van mijzelf, Anne-Sophie van Gondelle, Lonneke van Houten en mijn man Art van Gondelle. Voor informatie over moederliefde en mijn doula-praktijk ga je naar noerbirth.nl. Voor informatie over Lonneke's boek en praktijk ga je naar hechtingsplan.com.
Tot de volgende aflevering.